Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij.
De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
Goedemorgen.
Goedemorgen Jessica, dat is lang geleden hè?
Ja, een maand of zo weer zeker hè?
Zoiets, ja. Maar we lopen ook eventjes niet meer samen.
Nee. Ik loop wel nog.
Ah, jij wel, ja, dat is juist.
Met wel wat gehoest, want het is uiteraard weer herfst en winter en snotseizoen.
Ja.
Vandaar ook mijn iets wat rasperige stem en hier en daar wat nasale klanken daartussen.
Dat trekt misschien weer andere luisteraars. Zo'n sexy stem.
Ik weet niet of hij heel sexy is. Ik voel me in elk geval zeker niet sexy. Maar het hoort erbij. Ja. Maar jij, vertel, de luisteraar is mogelijk niet op de hoogte. Ik ren niet.
Ik ren dus niet meer. Tijdelijk.
Tijdelijk bestaat
ja,
ik bij
een. Ja, toch nog wel. Gelukkig is niet heel mijn identiteit het lopen. Maar bij een explosieve beweging is mijn kuitspier zo gekrakt. Zo.
Gekrakt?
Ja, dat zei zo.
En dat voelde ook echt...
En dat voelde zo ineens alsof mijn been dan 5 centimeter korter was. En het is niet dat ik al heel veel lengte heb. Dus, nee, maar het is de kuitspier gescheurd.
Ai.
De leeftijd, hè?
Ja, het hoort erbij zeker.
Ja.
Maar was dit de prognose? Nooit meer
prognose.
Lopen?
Nee, eigenlijk wel een goede prognose. Dat moet gewoon helen. Daar komt littekenweefsel op en dan is dat stukje daar... genezen en dan mag je terug alles doen, zelfs springen en terug explosieve bewegingen.
Okay.
Maar ik heb de sprintnummers achter mij gelaten.
Ja, want daar wacht je toch al zo goed in, hè?
Nee. Nee, dus ik zal nooit zo'n tracksuit kunnen aandoen.
Ah, jammer.
Nee, ja. Was ook niet het plan, hoor.
Nee. Dus voorlopig even niet aan het lopen, maar het komt wel weer terug.
Ja.
Is eigenlijk... belangrijk, want jij hebt een heel groot doel in het voorjaar.
Ah ja. Misschien... Ik was daar nu even niet mee bezig.
Ja, dat snap dat is, ik.
Ja,
maar ik zag het net liggen op uw bureau, ergens.
Ah ja, dat klopt. Ja, Boston inderdaad. De Boston Marathon in april.
Priska heeft zich gekwalificeerd voor een van de meest prestigieuze, hoe zeg je dat, prestigieuze marathons ter wereld.
Ja, heel fijn. Kijk er wel naar uit. Een heel belangrijke marathon in de geschiedenis van de marathons. De allereerste stadsmarathon. Na de Olympische marathon van 1896 wouden ze ook zoiets doen. En ja, is Boston de eerste stad geweest die zo'n groot stadsmarathon heeft georganiseerd. En heel belangrijk ook voor de emancipatie van de vrouw en emancipatie in de sport, is dat de allereerste vrouw daar de marathon heeft gelopen. Katrien Switzer. En dat is, heeft eigenlijk de weg...
Ja.
Geplaveid voor alle vrouwen.
Voor wie daar meer over wil weten, check de vorige aflevering over vrouwen in sport.
Het is dat. Anders vallen we in herhaling. Maar heel fijn om dat te gaan lopen. Na de spierscheur komt dat wel helemaal goed.
Ja. En je gaat daar een hele mooie vakantie aan vastbreien. Je gaat niet gewoon op en af naar Boston om te lopen.
Ja, dat leek me zo toch zo'n beetje zo jammer om dan zo ooit eens in je leven in Amerika te zijn. Nu, na de recente verkiezingen, weet ik niet of ik zo heel veel zin had om daar te gaan. Toen was de reis al een klein beetje geboekt. En dus we gaan er wel een beetje een tripje aan brengen.
Ja.
Dus het is niet gewoon alleen maar lopen.
Nee.
We gaan ook nog iets van de rest zien. Dus dat gaat wel fijn zijn.
Ja. Zeg, nu dat je niet kunt lopen, ben je dan aan het emo-eten?
Ah, wel ja. ik vind wel zo dat je dan een beetje meer... In het begin had ik dat gevoel wel van mezelf zo wat te troosten.
Ja.
Ja, zo. Het feit dat dat dan was gebeurd, precies. Het is echt niet erg, hè? Ik bedoel.
Nee.
Het is oké, hè?
Ja,
maar zo,
het is toch wel
dat
balen.
Ik dacht zo, het is even balen. Maar ik kan nog zoveel andere dingen. En
zoals chips eten.
Zoals chips eten, onder andere. Of zelfs op teambuilding gaan met al je collega's op krukken. Dat kan ook allemaal.
Ja.
Dus dat was eigenlijk wel echt heel tof om dat op een andere manier te beleven. Mij te laten bedienen.
Ja.
Bedankt, iedereen. Op een bepaalde manier ga je daar dan toch weer alle positieve dingen van zien.
Ja. Maar het emo-eten, dat was een beetje een link naar de aflevering van vandaag.
Ja.
Je hebt wel gemerkt dat je een beetje troost zocht in eten.
Ja, dat klopt. Ja, in het begin zeker dat ik zo het gevoel had van... Ja, dan ga ik me wel eens lekker trakteren, zeg. Mm-hmm. En nu ga ik dit eten en dat eten. Mm-hmm. En, ja, je zit daar dan zo'n beetje in die zetel die eerste 24, 48 uur moet je benen. Hoogstand, je kent het ook nog. Ja, hè? Ja, voilà. Ja. En dan is dat fijn. Boekje lezen, chocolaatje erbij, chipsje erbij. Dus voilà.
Ja.
Ja.
We wouden het over dat topic hebben,
ja,
omdat we dat nog niet gedaan hadden. Raar eigenlijk, want dat is wel een van mijn expertises.
Ja.
We hebben ooit wel eens een keer een aflevering gehad over voeding.
Mm-hmm.
En dat was trouwens een van onze best beluisterde afleveringen. Ja. Als je de statistieken van Spotify erop nakijkt.
Ja, dat doe ik dagelijks.
Elke dag gaat ze kijken welke aflevering scoort er hier goed.
Ja, ja. Ja.
Nee, maar dus, hè, ik heb dat wel toevallig eens een keer gedaan onlangs. En ja, die deed het heel goed. En toen dacht ik, tja, maar ja, inderdaad, waarom hebben we het nog nooit gehad over emo eten?
Ja,
ik weet eigenlijk niet waarom.
Interessant.
Ja, dus we gaan het daar vandaag een keer over hebben. Ik heb zelf zo zitten denken, waar begin ik met die uitleg daarover? Of wat wil ik daar zeker allemaal over vertellen? Want ik kan daar heel veel over vertellen. Maar misschien dat een van de belangrijkste dingen is die dat ik ook altijd aan cliënten wil meegeven die dat bij mij in de praktijk binnenstappen en die dat zeggen, ja, ik ben een emo-eter. Dan zeg ik altijd, stop met jezelf zo te noemen.
Ah,
je bent dat niet. Dat is gewoon gedrag dat jij stelt, maar je kunt daar ook mee stoppen.
Ja.
Want als je dat ziet als, ik ben nu eenmaal een emo-eter, ja, dat bepaalt dat al een beetje dat het voelt alsof het een... Ja, een vaststaand feit is waar je nu eenmaal niet vanaf gaat geraken of zo.
Ja, ja,
en dat klopt
eigenlijk
niet.
Want ik ben zo.
Ja, ik ben zo.
Ik ben zo, ja.
Ja. Nee, je hebt dat gewoon op een of andere manier dat beginnen doen. En dat heeft u bepaalde voordelen opgeleverd. Hoewel jij waarschijnlijk vooral de nadelen ziet. Maar hè, het heeft u wel degelijk voordelen opgeleverd.
Ik
waardoor
vond
je...
een voordeel.
Ah ja, ja. met jij bedoel je luisteraar. Ja, mensen willen er dan natuurlijk vanaf dan. Hè. Ze komen dan naar mij met de dingen van ik wil daarmee stoppen. Of dat verhindert mij om bijvoorbeeld... een fit en gezond leven te leiden, dat leidt tot overtollige kilo's.
Ja, en ook de reden waarom dat je het doet, is omdat er iets anders zit.
Wel ja.
Echt wil eten.
Ja, nu, eigenlijk moeten we daar toch wel ook wat nuance in aanbrengen. Wanneer mensen zeggen van, ik ben een emo-eter of ik doe aan emo-eten, dat wordt al nogal rap in de mond genomen eigenlijk.
Ja, ja.
Emo-eten of ook het woord eetbuien.
Ja.
Sommige mensen noemen het eetbuien. En als ik dan een beetje navraag van wat doet je dan eigenlijk juist precies, dan, ja, voor hen, zij percipiëren dat heel subjectief als een eetbui.
Ah ja.
Maar dat is niet per se wat we objectief een eetbui nu noemen.
En wat is dan objectief?
Goh, ja, in de DSM staat dat dan zo wel beschreven.
Ah,
hè?
Ja, ja.
Ik weet het nu eerlijk
Misschien
gezegd.
Misschien moet je de DSM even uitleggen.
De DSM is eigenlijk een naslagwerk voor alle psychische stoornissen, mentale problemen. En daar worden dan per stoornis zowat criteria in opgesomd waar dat jij aan moet voldoen, wilt je dat labeltje krijgen.
Ja.
Ik ben daar niet zo'n hele grote fan van, omdat ik uiteindelijk denk, ja, hoe dat jij het zelf ervaart, dat subjectieve, dat is misschien zelfs nog belangrijker dan of het objectief een eetbui is of niet. Want objectief spreken ze bij een eetbui van, ja, je hebt inderdaad het gevoel van controleverlies en het zijn grotere hoeveelheden dan dat normaliter worden genomen. Maar zelfs als het geen grote hoeveelheid is, maar jij ervaart wel dat controleverlies, kun je daar wel onder lijden.
Ja.
En heb je dan een label nodig? Dat weet ik niet.
Ja, ja.
Maar in elk geval, we zien soms dat mensen bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze emo-eter zijn.
Ja.
En als ik dan wat doorvraag, dan ontdekken we bijvoorbeeld dat het meer te maken heeft met het feit dat ze bijvoorbeeld overdag... Ze hebben een wens om gewicht te verliezen. En ze gaan overdag heel goed opletten en hun best doen. En eigenlijk eten ze misschien gewoon veel te weinig. Of zijn ze misschien veel te streng. En gaat hun lichaam 's avonds een beetje een inhaalbeweging maken.
Ja, ja.
En ze ervaren dan inderdaad controleverlies. En dat noemen ze dan bijvoorbeeld een eetbui.
Ja.
Als wij ervoor kunnen zorgen dat dat eetpatroon overdag een stukje volwaardiger is, enerzijds in de hoeveelheid die dat ze eten en de kwaliteit.
Verzadiging ook.
Ja, ja, hè, rekening houdend met verzadiging, dat je niet alleen niet te veel van de slechte dingen binnenkrijgt, tussen aanhalingstekens, maar ook wel genoeg van de goede dingen, zoals groenten en fruit, hè, de vezels die dat ook in volkorenproducten en genoeg eiwitten en dergelijke, wat gezonde vetten. Als dat allemaal in dat eetpatroon zit, dan valt die drang om 's avonds die koekenkast te plunderen soms ook wel vanzelf al weg. En dan was het helemaal geen emo eten.
Ja. Kunnen ook gewoon die koekenkast schrappen. Kasten.
Ja, nu... het kastensysteem.
Dat is iets anders.
Het kastenstelsel. Nee.
Ja, er zijn mensen die geen dingen in huis halen, gewoon.
Ja, dat kan natuurlijk... het kan soms een hulpmiddel zijn om de dingen waar dat jij heel hard naar verlangt, ja, om het makkelijker te maken om eraf te blijven door het helemaal niet in huis te hebben.
Ja, ja.
Of door het bijvoorbeeld enkel in huis te halen voor bepaalde situaties.
Ja.
We hebben ook wel zo'n klein beetje de regel thuis. Bijvoorbeeld chips. Wij halen dat eigenlijk nooit in huis. Heel af en toe misschien als we echt plannen van, oh kom, we gaan met z'n allen een film kijken of zo.
Ja.
Maar zelfs dan nog vaak niet. Maar bijvoorbeeld wel als er volle komt of zo. Het is er bijna nooit. Dus ja, je kunt er dan ook niet aan zitten. Maar we missen dat ook niet of zo. Ja, dus we ervaren dat nu niet als een grote, een groot gemis.
Ja.
Maar jij hebt dat wel altijd in huis, zeg je?
Dat is toch... patatjes en paprika is ook een groente. En dan zitten de hoeken zouten die we moeten aanvullen en zo.
Zo praat je het voor jezelf.
Ja. Nee, misschien niet standaard, maar ik denk wel zo regelmatiger. Zo.
Ja.
Ja, ja, voor het weekend of zo.
Oh, ja, ja.
Ja,
ja, filmpje, moet kunnen inderdaad. Natuurlijk, hè.
Ja, het is ook niet zo dat die zak dan leeg is, of soms droogt die ook gewoon uit.
Ah, wel.
Als die is opengedaan.
Ja.
En ja, dan zit je ermee.
Ja, maar ja, dus als jij met je gezin merkt van, wij kunnen daar gerust af en toe van eten, en wij kunnen die gewoon in de kast leggen als die nog niet leeg is, en soms vergeten we hem zelfs bijvoorbeeld, helemaal geen probleem. En ik ga nooit trouwens zeggen dat je dat wel of niet mag, dat weet jij ook wel. Ja. De luisteraar weet dat misschien niet, dus bij deze. er is geen enkel voedingsmiddel op zich of limits. Maar sommige mensen ervaren wel, ja, als die in huis is, vind ik dat heel moeilijk om daar af te blijven.
Ja, ja, ja.
En dus dan gaan we enerzijds een beetje kijken naar, ja, hoe ziet uw eetpatroon er in het algemeen uit? En is dat inderdaad allemaal wel voldoende en verzadigend genoeg en zo?
Ja.
Maar ook wel zo het mentale stukje. Ja, dat wat niet mag, dat willen we toch eens zo graag.
Ja.
Als het eigenlijk off-limits is voor jezelf, omdat jij er zelf bepaalde regels op kleeft, dan wilt je toch juist eens zo graag.
Ja.
Dat is dat rebelskantje dat we met z'n allen wel wat hebben.
Ja.
Plus, wat ik ook heel vaak meegeef aan cliënten is, eigenlijk als je gaat kijken naar de volledige evolutie van de mensheid, dat is heel lang. Jij weet misschien hoe lang dat de mensheid al bestaat van buiten.
Jawel, ja, we zijn zo 200.000 jaar geleden ongeveer van Afrika naar hier getrokken.
Jawel,
ja, dus, allee, ja,
dat is al even, hè.
Ja, dat is al een tijdje, de moderne mens dan.
Ja, ja, en met modern bedoel je dan 200.000 jaar geleden. Modern.
You see too hip ik ben. Ja.
Als je gaat kijken naar hoe dat voeding in ons leven is gaan een rol spelen, of ja, hoe moet ik het zeggen? We hebben al die tijd eigenlijk schaarste gekend tot de laatste 40 jaar, 50 jaar, zoiets.
Ja,
en zelfs dan nog de overvloed zoals we die nu kennen, is echt wel heel hedendaags, want... Als ik in mijn tijd, als ik kindje was, dan was dat toch nog anders.
Ja,
en dat is toch niet zo lang geleden?
Nee, wij kregen dus nooit een koek mee naar school. We hebben dat nooit gehad.
Ah, voilà, dat was gewoon niet.
Ik had goede ouders en zo, hè. Allee, nog steeds, maar dat was niet.
Dat was niet. En de vanzelfsprekendheid waarmee dat soort dingen nu in ons dagelijks eetpatroon zit en in de supermarkten ligt en dergelijke, dat is heel recent.
Ja,
ja. Ons brein, dat is niet zo snel meegeëvolueerd als de maatschappij rond ons.
Ah, ja.
Dus ons brein functioneert nog steeds een beetje zoals dat van de oermens.
Eet wanneer je kunt.
Voilà. Er is zo'n beetje een soort altijd gevoel van schaarste, of er zou wel eens schaarste kunnen zijn. Dus wat er op ons pad komt, dat eten we best. We, en zo calorierijk mogelijk, want dat geeft ons de meeste kansen op overleving.
Ja, ja.
Dus de drang of de neiging om, als die calorieën er zijn, ze dan ook te willen eten,
dat is
ook wel gewoon een beetje biologisch zo geprogrammeerd.
Okay. Het is dus echt wel weer terug naar de grot.
Ja,
en weer
zoals
terug.
Altijd.
Ja, dus de volgende keer, ik heb dus een man. Hè?
Huh?
Ja, en dus die komt dan met van alles thuis. En ik zeg, wat is dat nu weer? Dat is iets nieuws. Dat moeten we toch proberen? Dus dat is dus die overvloed die daar is. Ik zeg, ja, maar dat is toch niet omdat dat nieuw is in de rekken, dat wij dat moeten eten en proberen? En heb je daar alles naar gekeken? Ja, dan is het sinds dat jij met Jessica die podcast doet. Hè?
Dat is allemaal bijna mijn schuld.
Nee, dat is niet waar. Maar die moet echt altijd alles kunnen proberen wat hij in zijn mond kan steken.
De oermens is
dus dat
strong
kan
within
zeggen,
him.
Zeggen van, kijk, hier komt uw oerbrein weer naar boven.
Is ook helemaal niks mis mee.
Ja.
Hè? Maar het is goed om dat wel te beseffen. Want mensen die leggen dan soms die schuld heel hard bij zichzelf. En die denken dan dat er iets mis is met hen, dat ze dat zo ervaren.
Ja, ja.
En dat stukje, ons brein heeft nog niet door dat er zoveel overvloed is, dat wordt ook wel bestendigd door juist bijvoorbeeld hele strenge diëten te gaan volgen, of door juist bepaalde voedingsmiddelen als off-limits te beschouwen.
Ja,
want als jij inderdaad soms heel streng dieet, dan heeft je lichaam effectief zelfs schaarste meegemaakt.
Ja, ja.
Of als jij inderdaad voortdurend zegt, nee, dat mag niet, dan gaat je brein dat ook echt zien als iets wat dat eigenlijk niet oké is. En als er dan toch eens een keer gegeten wordt, dat je brein dan inderdaad denkt, oh, nu kan het.
Ja.
Nu moet ik ervoor gaan.
En dan ineens overeten eigenlijk.
Zeker wanneer we dan denken, nu, dan hebben we toch maar gehad. Of wat mensen ook vaak zeggen, en dat herken ik van toen ik zelf worstelde met eten. Ik kan het beter nu opeten, dan is het morgen weg en dan moet ik er morgen niet tegen vechten, tegen die drang.
Oh, amai,
warm. Best het pak helemaal leeg eten. Dan kan ik het morgen niet meer in mijn hoofd steken van, ga ik het doen, ga ik het niet doen? En als ik het doe, hoeveel dan? Dan is die worsteling er morgen niet.
Oh, dat is wel, allee, ja.
Ja, als je dat zelf nooit ervaren hebt, dat is lastig, hè, want dan zit je er heel fel mee bezig.
Altijd, ja.
En ik wist dat bij mezelf inderdaad dat voor het mechanisme wel speelde. Maar een aantal jaar geleden had ik nog een opleiding gevolgd over verslaving. En toen werd daar ook gezegd, wat maakt bepaalde dingen juist zo verslavend en wat maakt juist dat het dan zo moeilijk is om ermee te stoppen of zo? Blijkt dat het ambiguë van kan het wel of niet, vergroot de kans dat je het wilt doen.
Ah, okay.
In de zin dat bijvoorbeeld gokken of drugs is ook een goed voorbeeld. Bij mensen die drugsverslaafd zijn, de thrill van gaat het mij lukken om een fix te regelen of niet, dat alleen al maakt het eigenlijk aantrekkelijker. En we zien dat in ons brein het stukje, het risico dat het misschien niet gaat lukken, het juist aantrekkelijker maakt.
Ah, oké.
Ja. Dus waarom kun jij waarschijnlijk goed een zak chips in huis hebben en er niet aan zitten, zelfs al is hem open? Ja, je hebt voor jezelf ook uitgemaakt, als ik dat echt wil, dan kan ik dat pakken hoor. Het is er, het mag, het kan.
Ja.
En die geruststelling alleen al maakt al dat je er minder naar verlangt.
Ah ja, op die
terwijl
manier,
als het eigenlijk niet mag,
dan gaat je er echt.
Dan wil je het blijkbaar juist liever.
Waar. Ja.
Dus ik train soms echt cliënten bewust van, koop u bijvoorbeeld een zak chips of haal u een doos pralinen in huis. En vertel jezelf elke dag, ik mag dat heus nemen.
Mm-hmm.
Neem dat dan ook effectief. Geniet daar heel mindful van. En dan gaan we soms in de praktijk ook echt oefenen met, we pakken een praline en we gaan die heel traag opeten. En dan gaan we een beetje je brein terug ruststellen. Dat gaat nooit niet meer verboden terrein zijn.
Je gaat
nooit niet meer jezelf moeten bedwingen dat het niet mag of zo.
Ja.
En leren daar mindful van te genieten is soms al een hele, hele stap voor mensen.
Ja.
En dat betekent niet dat ze misschien niet nog af en toe een keer de controle gaan verliezen en er toch wat meer gaan aanzitten, want dan gaat dat oerbrein soms het wel wat overnemen en soms zijn we er ook kwetsbaarder voor. Daar ga ik zelfs even nog op ingaan. Maar je kunt je daar echt in trainen. En dat is ook iets wat ik zelf heb gedaan toen ik zo hard worstelde met dat soort eetbuien en al die dingen. heb ik mezelf op een bepaald moment echt aangeleerd. Ja, ik weiger nog iemand te zijn die dat dan niet kan. Zo een zak chips niet opeten. Ja. Ik ben daar echt mee gaan oefenen. Ik heb echt die zak chips dan soms half terug in de kast gelegd. En dan mezelf heel hard bedwingen. Ja. Mezelf echt duidelijk maken, je kunt dat. Je kunt daar afblijven en je mocht gewoon morgen verder eten.
Ja, ja.
En dan, na verloop van tijd, ging dat inderdaad beter en beter.
Ja, ja, ja.
Ik heb ook zo eens een keer een cliënt gehad die bijvoorbeeld een zakje snoep kocht in het station als hem zijn trein had gemist. En dan was dat altijd op tegen dat hij thuis kwam. En dan hebben we echt afgesproken, koop u zo'n zakje en neem één of twee snoepjes in de terugrit naar huis. En de rest stikt je weg.
Ja.
En morgen mocht je de rest. En om dat in het begin wat haalbaarder te maken, vroeg ik een beetje accountability er toch tijdelijk achter steken. Stuur mij een foto van de snoepjes die nog over zijn. Elke dag.
Ja, ja, ja.
Om ook echt dat bewustzijn te creëren.
Ja.
Want die oormens, die was niet bezig met mag ik dat of niet en hoeveel dan.
Ja.
Die had gewoon wat het er was. En zo bewust nadenken over ga ik het nemen of niet en hoeveel dan. Ja. Dat is op zich een beetje artificieel. Hè?
Ja, ja, ja.
Maar als je dat in deze maatschappij niet doet, dan heb je wel nadelen natuurlijk. Dus je moet ergens wel een klein beetje die zelfbeheersing proberen op te brengen. En dan kan het wel helpen om op een bewuste manier daarmee om te gaan. Door bijvoorbeeld inderdaad dan een foto van te pakken en daar echt op te reflecteren.
Ja.
Hoeveel ga ik nemen? En geniet ervan. En ik voel me niet schuldig, vooral dat ook. Ik voel me er niet schuldig over. Ik steek het weg en ik stel mezelf gerust. Morgen mag ik er nog een paar.
Ja.
Dus dat kan ook al helpen.
Ja, dat is gewoon eigenlijk er bewust van zijn. Hè, van wat je aan het eten bent en hoe dat je ermee omgaat. Ja.
Ja, en dan inderdaad een heel belangrijk stukje van je er niet schuldig over voelen.
Ja.
Want geen enkel voedingsmiddel is het waard dat je er schuldig over voelt.
Ja.
Dat is niet nodig.
Ja, dat is wel waar.
Ja. Ja.
Nu ja, de voedingsindustrie maakt het ons ook wel niet echt gemakkelijker.
Nee, tuurlijk
de dag
niet.
Van vandaag. Heel veel calorierijke voedingsmiddelen zijn goedkoper dan bepaalde soorten fruit, bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Koop eens 6 pries.
Ja.
Of eet er 7,
8 euro.
Koop eet er eens 2 per dag.
Ja.
Per gezinslid.
Ja, ja.
Ik bedoel, dat is een maandbudget.
Zeker.
Een serieus maandbudget. Er zijn natuurlijk ook seizoensgebonden vruchten uit de streek of zo, maar die goedkoper zijn. Maar in het algemeen zijn de calorierijke.
Ja, maar het is ook niet alleen goedkoop. Het is ook echt zo gefabriceerd. Daar zit gigantisch veel onderzoek en expertise achter om, we noemen dat, het ultieme bliss point te bereiken. De ultieme, het ultieme evenwicht tussen vetten, suikers, zouten, de bite, de krokantheid en dat soort dingen. Daar gaat heel veel budget naartoe om dat zo te krijgen dat dat heel verslavend wordt gepercipieerd. Er is een specifieke E-nummer, E621, mononatriumglutamaat, waar dat we ook wel van weten dat die het beloningssysteem extra triggert.
Dus we moeten daar naar kijken, naar die E621. Goh,
maar als je dan weer gaat zeggen, ik koop niks meer waar dat in zit, dan zijn we ook weer een beetje te hard op dingen.
Oké, ik had nog nooit gehoord van ultieme blisspoint en E621.
Ja, fabrikanten weten hoe hard ze mee bezig zijn. En Yves trapt er elke keer in.
Garm toch. Dat is dat oerbrein.
Die marketingjongens. Snode haaien. Maar dus, dat is hem juist. Hè. Die worden zo gedesigned. Hè, de Swedish designer drugs. Ik moet altijd aan dat liedje denken. Maar dat is met voeding ook zo.
Ja.
Dat wordt echt zo ontworpen.
Dat is eigenlijk erg,
om ons beloningssysteem, het dopamine systeem, zo hard mogelijk te prikkelen. Zodat we er meer van willen. Hè.
Ja, ja,
dus,
ja.
Dus het is echt niet helemaal uw schuld.
Natuurlijk,
ja.
Hè?
Maar dat
is al veel waard.
Voilà. Maar dat brengt ons ook een beetje tot het volgende stukje. We merken natuurlijk, hoe meer van dat soort dingen dat jij eet, hoe meer van dat soort dingen dat jij eet.
Ja, dat is echt waar. Dat is een cirkel, hè?
En we hebben daar, ik heb daar onlangs een toponderzoek over zien passeren. Ik heb het jammer genoeg niet bewaard en ik vind het niet meer terug. Maar ze hadden mensen zo in twee Big Brother-achtige huizen gestoken, waarbij dat in het ene huis er allemaal volwaardige, natuurlijke producten waren. En in het andere huis allemaal... Ja, een beetje junkfood, hè.
Ja.
Ze worden het soms ook wel zo het Frankenfood genoemd. Frankensteinfood.
Amai, ah ja,
zo,
okay.
Hè. Wat de oermens niet als eten zou herkennen, niet meer. Ja, omdat het zo gefabriceerd is.
Ja.
Bewerkt, ultra bewerkte voeding eigenlijk. Hè, met de bepaalde toevoegingen en dergelijke, heel veel E-nummers. En dan hebben ze geobserveerd hoeveel die mensen effectief aten. Maar het is juist omdat dat soort... ongezonde, ultrabewerkte producten zo weinig doen voor uw fysieke verzadiging en zo weinig nuttige voedingsstoffen bevatten en dan in combinatie daarvan uw dopaminesysteem zo hard prikkelen, dat je daar oneindig van kunt blijven eten.
Allee,
oneindig is een groot woord, maar echt heel veel.
Allee.
Terwijl als jij... ik geef vaak dat voorbeeld, hè. Als je echt zo het gevoel hebt van onverzadigbaar te zijn, wat je kunt ervaren tijdens het eten van allerlei junkfood, hè, zo de chips en dan nog koekjes en dan nog dit en dan nog dat, wat dat veel mensen s'avonds durven te doen, echt zo eetbuivoedsel. Eet eens een keer 500 gram platte kaas met 500 gram aardbeien. Ja, ik daag u uit.
Nee, dat krijg je niet binnen.
Maar 250 gram platte kaas bevat ongeveer 250 calorieën. 500 gram aardbeien bevat nog eens ongeveer 100 calorieën. Mm-hmm. Dus pak 350 calorieën.
Ja.
Je bent even bezig, hè. Dat gaat u, gaat u moeite kosten, hè. Maar voor 350 calorieën aan chips binnen te krijgen, moet je maar iets van een 75 gram ongeveer eten.
Allee, zeg.
Dat is echt niet veel. Een grote zak chips is vaak 150 gram tegenwoordig. Ja, heel veel mensen kunnen dat vlotjes, hapslik weg.
Nee, dat is raar, hè. Ja, dat vind ik wel... moeilijk. Zo, ik heb wel zo het gevoel van, als ik dan zoals iets heb gegeten, van, ja, nu is dat wel weer genoeg geweest voor een tijdje.
Ah, maar ja, jij ervaart dat zo, maar de meeste mensen niet.
Ja, of bijvoorbeeld zo frietjes, of op de kermis een keer iets, of kebab of zo. Ja, dan is dat zo van, oh ja, ik heb het nu wel gehad. Ja. En nu hoef ik dat wel zeker zo, dan een paar maanden niet of zo.
Ja, maar we weten ook dat het beloningssysteem anders reageert bij mensen die al overgewicht hebben.
Ja.
En er zijn ook onderzoeken gebeurd waarbij dat ze zijn gaan nagaan van hoe reageert dat dan? Bijvoorbeeld wanneer zij zowel suikerrijke als vetrijke snacks eten versus hoe reageren mensen die niet worstelen met hun gewicht op dat soort voeding. Ja. En dat is anders.
Dat is anders. Ik merk ook wel, je zal dat ook al hebben gemerkt, dat ze zo goed aan het lopen en aan het bewegen bent, of je lichaam verlangt soms gewoon naar...
Ah ja, zo.
Gezonde dingen. Er zit een soort van...
Maar ik denk dat dat nog een ander aspectje is.
Ja.
Maar zo gewoon puur het, hoe reageert je brein hier en nu op het eten van dat soort, ik noem het even liefdevol, brol.
Ja, dat is anders. Wel fijn, dat heb ik wel ook gemerkt.
Maar... iemand die worstelt met zijn of haar gewicht, ervaart dat nog als veel, veel meer dan gewoon fijn, hoor.
Ja.
Die wordt daar nog veel harder door getriggerd. Ja. En we zien inderdaad dat bijvoorbeeld bepaalde regio's van het brein gewoon al bij het zien daarvan harder gaan oplichten.
Och.
Dat die mensen er ook een soort van, bij wijze van spreken, zesde zintuig voor ontwikkeld hebben, waardoor dat als die voeding ergens op hun radar verschijnt, ze gaan dat sneller doorhebben dat dat er is. Ze hebben daar een verhoogde alertheid voor. En het is natuurlijk moeilijk te weten, was dat er altijd al en zijn ze daardoor beginnen bijkomen?
Ja.
Ze waren die mensen bij wijze van spreken voorbestemd om te zwaar te worden, omdat ze al zo'n soort brein hadden?
Ja.
Of is dat ontstaan door zo'n eetpatroon? Dat weten wij eigenlijk nog niet goed, want je weet natuurlijk op voorhand niet wie gaat er ooit zwaar worden.
Nee. Ja.
En we zien ook bijvoorbeeld dat... mensen die er succesvol in slagen om hun gewicht kwijt te geraken en dat te behouden, dat die gevoeligheid voor dat dopamine met voeding toch blijft.
Ja.
Waardoor die altijd een beetje harder zullen moeten werken aan het weerstaan van dat soort verleidingen dan mensen die nooit geworsteld hebben met hun gewicht.
Ja.
Dus ook daar probeer ik mensen soms ook gerust te stellen. Hè? Want ik heb dan soms mensen die er inderdaad echt wel in slagen om heel veel gewicht kwijt te geraken. Ja. En die dat hun, tussen aanhalingstekens, eetbuien onder controle hebben gekregen. Ja. Waarbij dat weinig of niet meer voorkomt. Maar die denken dat er dan iets... Ja, die ergens de hoop hadden, ik ga ooit terug normaal worden. Hè? Voor zover het dan normaal kan genoemd worden. Maar ooit gaat het gemakkelijker worden. En ooit zal ik daar dan wel niet meer zo naar verlangen. En die denken dan opnieuw dat er iets mis is met hun. Het feit dat dat nog altijd zo moeilijk is.
Ja, ja.
Maar dan leg ik dat ook uit. Ja, je kunt daar ook niet aan doen. Nee. En het zou tof zijn hè, als het minder moeilijk wordt.
Ja, ja.
Maar helaas is dat vaak niet het geval.
Zo'n beetje zoals het verslavingsgen. Ja. Allee, sommige mensen zijn gevoeliger voor verslavingen.
Ja.
Zoiets natuurlijk. En die gaan daar ook een heel leven aandachtig voor moeten zijn.
Klopt, klopt. Ja. Maar... Dat kan voelen als, tjoe, het gaat nooit gemakkelijk worden.
Ja,
maar
of...
ik probeer ook wel cliënten soms te stimuleren en te zien van, ja, het is ook gewoon normaal.
Mm-hmm.
Dus er is niks mis met u dat jij dat zo ervaart of zo. Ja. En het hoeft niet te betekenen dat je per definitie terug gaat bijkomen dan. Hè.
Nee, nee.
Je gaat er inderdaad gewoon alerter voor moeten zijn. Ja, dat is zo. Ja.
En is dat ook iets hormonaal of zo? Kunnen wij als vrouw daar ook schommelingen in herkennen?
Tuurlijk, tuurlijk. Hè. In de weken voor de menstruatie zien we dat bijvoorbeeld wel. Door de schommeling van oestrogeen en progesteron, die wisselwerking zien we
dus
wel.
Dan
de drang naar
meer,
eten.
Ja, of bijvoorbeeld zo iets meer vette goestingen zo.
Ja, vetten, maar vooral koolhydraten.
Ah ja, ja,
ja. En we zien ook wel een beetje een verband tussen de... gevoeligheid voor schommelingen in dat serotonine, hè, dus het gelukshormoon eigenlijk, waar dat we ook van weten, maar ik heb het gevoel dat ik all over the place ben, maar er is zoveel dat ik over die dingen kan vertellen, maar we weten ook dat zo snacks die dat zowel vetrijk als suikerrijk zijn.
Zoals?
Chips eigenlijk al.
Ah,
want
daar
zit ook vaak suiker in en de koolhydraten van de aardappels en zo verwerkt dat die heel snel worden opgenomen, maar vaak zit er ook gewoon suiker in. Zeker in paprika chips.
Oké. Okay.
Maar croissants en dat soort dingen, koffiekoeken en zo zijn zowel vet als suikerrijk. Hè.
Ja.
Maar daar is nog meer invloed op serotonine dan snacks die alleen vetrijk of alleen suikerrijk zijn.
Ah ja?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Dus opnieuw, je moet dat soort voedingsmiddelen niet per se demoniseren
en tegen jezelf
vertellen dat het nooit meer mag. Maar probeer inderdaad dat cirkeltje te doorbreken door heel goed in te zetten op volwaardige voeding, zodat er minder plaats in je buik is en minder eetlust is om je te buiten te gaan aan de ongezondere dingen. Maar weet ook gewoon wel dat als je dat inderdaad continu gaat eten, dat het nog moeilijker is om eraf te blijven. Omdat we bijvoorbeeld ook zien, dingen die dat heel suikerrijk zijn, die laten je suikerspiegel heel hard omhoog gaan.
Ja, ja, ja.
Vervolgens ook heel hard kelderen. En tijdens dat kelderen van die suikerspiegel,
heb je weer zin
in nieuwe suiker.
En die snacks met zowel vet als veel suikers in, en die hadden dan een invloed op ons serotonine.
Ja.
Behalve, hoe werkt dat
Het is nu wel al heel lang geleden dat ik dat onderzoek was tegengekomen. Dus hoe dat het exact werkte, weet ik niet meer juist. Maar het kwam erop neer dat die receptoren daardoor geblokkeerd werden of zoiets. Of dat die reuptake verminderde. Maar dat durf ik nu even niet meer zeggen.
Ja.
Daarvoor zal ik het nog eens moeten zoeken.
Maar we worden daar dus eigenlijk...
Het heeft invloed. Ja, daar kwam het wel op neer. Van, het is wel duidelijk dat soort dingen dan de ergste, tussen aanhalingstekens, snacks zijn om voortdurend te eten.
Ja. Maakt ons eigenlijk gewoon op dat moment blijer?
Mm-hmm.
Even.
En dat is misschien inderdaad dan een mooi bruggetje naar het volgende stukje wat ik daarover kan vertellen, namelijk de functie van voeding. Hè? Het maakt ons blijer, zeg je.
Yeah.
Ja. Als we gaan kijken naar wat is de functie van voeding, hè, van eten, dan is dat inderdaad in de allereerste plaats uiteraard het aanleveren van voedingsstoffen.
Overleven.
Ja.
Ja.
Maar het is ook heel logisch dat voeding een beetje onze zintuigen gaat prikkelen. Dat de lekkere smaak gaan proeven, de lekkere geur gaan ruiken. Inderdaad ook het mondgevoel, het kraken, dat is ook wel vrij bevredigend.
Ja.
Dus het is ook wel logisch.
Niet als je daar langs zit, hè?
Nee, Nee, ja, heel vervelend. Misofonie. Ja, maar voor uzelf, doet dat ook wel iets op het gebied van uw zintuigen? Ja. Is ook helemaal prima.
Ja.
Dat je dat, dat meespeelt in de beweegreden om te eten.
Ja.
Dat heeft de natuur ook wel een beetje zo ontworpen.
Ja, en sociaal?
Ja, dus als we dan nog een klein beetje verder gaan, komen we zo richting... Oké, voeding heeft ook wel een comfortfunctie.
Ja.
En comfort op het vlak van lichamelijk lekker verzadigd. Zo het, mm-hmm. Ik moet dan altijd aan een babyke denken, zodat dan zo met een lekker gevuld buikje in slaap valt na het drinken van de melk.
Ja.
Trouwens, het tutten is ook het zintuigelijke, hè, wat die dan ervaren.
Ja.
Hè?
Ja. Ja, ja,
ja. Dus dat comfort, hè, op een fysiek vlak, want als je een honger voorbij is, is dat comfortabeler dan toen je nog honger had. Dus dat is ook fijn.
Ja.
Maar comfort kunnen we ook al wel een klein beetje zien als de lekkere, gezellige associaties die dat voeding bij je heeft.
Ja.
En dan specifieke voedingsmiddelen vaak.
Ja.
Bijvoorbeeld als jij... inderdaad, met uw gezin altijd op vrijdagavond gezellig met de familiefilm allemaal uw eigen zak chips had,
ja,
dan zal chips een heel huiselijk, gezellig gevoel bij u mm-hmm. teweeg brengen. Die associaties zijn dan behoorlijk sterk. Of als jij, als je ziek waart, dat uw mama dan altijd een kom kippensoep kwam brengen, dan zult je ook inderdaad, wanneer je ziek bent, de associatie hebben, oh, nu een kippensoepje, dat zal me deugd doen, bijvoorbeeld. Ja. Werkt trouwens effectief, want in kip zit cysteïne en dat helpt om slijmvliezen af te breken.
Ah,
kleine
okay.
side note.
Ja. Allemaal dus aan de kippensoep.
Ik ga dadelijk kippensoep drinken tegen mijn verkoudheid.
Niet de minutsoep, mensen. De echte kippensoep.
Ja, maar de associaties zijn ook heel sterk. Dus het is ook helemaal oké als je soms eet, omdat je gewoon dat comfort graag ervaart mm-hmm. daar rond.
Yeah.
Als we dan nog een beetje verder gaan op die schaal eigenlijk, dan komen we de afleiding tegen. Eten wordt soms gebruikt als manier om u af te leiden.
Ja.
Afleiden van moeilijke gevoelens of lastige gevoelens waar dat je die je liever niet zou willen voelen.
Meer eten tijdens het studeren.
Ja,
binnenkort
bijvoorbeeld.
Zitten de kinderen weer in de blok.
Of wat ik ook heel hard ervaar, als ik zo een taak moet doen dat ik niet tof vind. Mm-hmm. Uitstelgedrag. Eerst even iets eten en dan zal ik eraan beginnen.
Ja, ja, ja.
Of eerst nog een koffie, dat is soms ook wel.
Ja,
als een manier om even nog te kunnen uitstellen.
Ja.
Of als een manier om even pauze te verantwoorden.
Ja, ja.
En zo de mensen op kantoor...
Ah,
wel. Mensen op kantoor die roken, daar vinden we dat heel logisch van, dat die
dat
even pauze nemen om te gaan roken.
Ja.
Maar eigenlijk hebben we soms gewoon even pauze nodig.
Ja.
En wat voelt dan zo van... Ja,
iedereen gaat roken nu, hè? Nee, hallo.
Wat doe ik dan in die pauze? Ja, het is dan precies wel gepermitteerd om even iets te eten of zo.
Ja.
Terwijl we voelen ons dan niet gepermitteerd om bijvoorbeeld pauze te nemen voor een ademhalingsoefening.
Nee,
dat vinden we dan raar.
Ja, ja.
Of dan denken we dat onze baas dat raar vindt.
Ja. Dus
dan
doen we naar dat buiten niet. Gaan en leven. Ja, dat mag hoor.
Ja.
Dat is heel gezond. Maar dus, we gaan best niet allemaal roken.
Nee, nee. Ademen.
Maar ademen, ja.
Maar zo het gegeven van, ik voel iets en ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan, dat kan mm-hmm. bijvoorbeeld ook verveling zijn.
Ja, ja, ja.
We vinden het heel lastig om ons te vervelen.
En dus gaan we iets in onze mond stoppen.
Of op onze gsm scrollen trouwens.
Ja.
Want verveling...
Dat is ook dopamine.
Ja. We zijn dat niet meer gewoon, vervelen.
Nee.
Er zijn te veel dingen die ervoor zorgen dat we ons niet hoeven te vervelen of zo. Vroeger, als je moest wachten, dan wachtte je.
Ja.
Nu
zat je gewoon
zit je op je
in
gsm.
De bus, te kijken hoe de condens van de ramen druppelde.
Ja, dat was zo'n voorbeeld.
Dat was zo, iets dat je het eet.
Ja, ja.
Of je maakte een praatje in de supermarkt met degene voor u in de rij.
Ja.
Nu zit iedereen op zijn gsm. Hè.
Ja, maar eten kan dus inderdaad ook een manier zijn om jezelf een beetje iets te doen te geven, als je niet goed weet wat doen. Of als je bijvoorbeeld, wat ik ook heel vaak hoor, mensen hebben zo de gewoonte van voortdurend die dopamine te voelen,
mm-hmm.
door hoe dat bijvoorbeeld social media en dergelijke en allemaal werken. En ze vinden het heel onwennig om die voortdurende stimulatie niet te hebben. Dus wanneer ze 's avonds in de zetel zitten en gewoon een serie of zo kijken, ervaren ze dat als niet prikkelend genoeg. Waardoor ze bijvoorbeeld ondertussen ook nog op hun gsm zitten.
Ja,
of ondertussen ook nog gaan eten.
Ja.
Zo wat meer stimulans te hebben.
Ja, ja, ja.
Dus... misschien is het ook gewoon goed om je leren te vervelen. Ja. Om dat te leren verdragen van een beetje minder prikkels te ervaren.
Ja.
Trouwens, ik ben een heel interessant boek aan het lezen. Dopamine Nation.
Dat is voor de volgende
podcast. Ja. Daar gaan we het zeker nog over hebben.
Ja.
Maar dus, eten kan ook op die manier ingezet worden. Maar zeker ook inderdaad als afleiding van ja, verdrietige gevoelens bijvoorbeeld. Ja. Of stress of boosheid. Mm-hmm. En dan komen we inderdaad meer op het terrein van de kopingsmechanismen.
Ja.
Waarbij dat eten een soort van bliksemafleider wordt. Als we aan het eten zijn, voelen we ons tijdelijk even beter. Mm-hmm. We zijn tijdelijk even getroost. Het kan afleiding zijn, maar het kan ook echt wel een soort van verdoving worden ervaren. Dat mensen zodanig veel eten dat ze zich num, zo wat verdoofd gaan voelen.
Ja.
Leidt ook af van wat er eigenlijk misschien speelt.
Ja.
En als we nog verder op die schaal gaan, dan komen we zelfs zo wat in een soort van bestraffende functie terecht. Waarbij dat mensen op een of andere manier het slecht schuldig gevoel wat dat ze daarna ervaren...
Oh.
Bijna gaan opzoeken. En ja, dat is heel onbewust, hè.
Ja, ja, ja.
Maar zo... Ja, dat brengt iets teweeg wat dat wel past bij de gemoedstoestand. Ja. Zo, ik heb dat verdiend dat ik mij nu slecht voel of zo.
Oh.
En daar ook wel dat stukje... Hè, als ik zeg eten kan ook een bliksemafleider zijn. Op een heel onbewust niveau. Want mensen zijn zich daar echt niet van bewust van... Oh, ik ga dat nu doen om die reden. Maar... Stel dat er bepaalde domeinen in je leven zijn waar dat je niet blij of niet tevreden over bent, maar je ervaart machteloosheid in hoe je daarmee kunt omgaan, dan gaan mensen soms bijvoorbeeld hun toevlucht zoeken in eetbuien
ja.
En zich tussen aanhalingstekens liever daar gefaald in voelen
ja, dan in het andere.
In het andere.
Ja, ja.
Dus bijvoorbeeld... Iemand die zegt, dat komt dan vaak op het einde, op een bepaald moment wel aan het licht door de gesprekken die we hebben. Iemand vindt het heel moeilijk om moeder te zijn. En voelt zich daar mega schuldig over, want ik heb mijn kinderen toch gewild, maar ik stel vast dat ik dat veel moeilijker vind dan ik had gedacht, dat dat veel zwaarder is dan ik had gedacht. En ik voel me daar schuldig over, want mijn kinderen mogen dat niet voelen, ik wil niet dat ze dat merken.
Ja.
En ja, ik kan ze ook niet meer wegdoen, ik zit er nu mee. Heel veel machteloosheid ervaren. Ja. En dat is super zwaar om mee te dealen. Ze kunnen daar vaak ook met niemand over praten.
Nee,
bij niemand voor terecht.
Ja, dat snap ik.
En dan gaan ze zich afleiden door... ik ga een dieet volgen. Ik voel me tijdelijk goed, want dat werkt. En dan heb ik weer eetbuien, dan kom ik weer bij. En dan voel ik me daar weer slecht over. En dan hebben ze terug een projectje. Want dan kunnen ze terug beginnen met afvallen. Ja. Dus zo dat yo-yo-effect zit hem soms ook wel een beetje daarin.
Ja, ja.
Hoe dan ook, of dat het nu gaat over afleiding, verdoving of zo, die bestraffing en dat bliksemafleidereffect, zal het heel belangrijk zijn dat mensen op een gezonde manier leren omgaan met datgene wat er werkelijk speelt in hun leven.
Ja.
Dat zij leren hoe dat zij zorg kunnen dragen voor zichzelf op andere manieren dan met voedsel of dan met diëten.
Ja, ja.
En dat ze enerzijds andere copingskills leren om daar op een gezonde manier mee om te gaan, maar ook wel leren dat moeilijke emoties nu eenmaal iets willen zeggen, iets willen betekenen en dat ze daar naar moeten luisteren en dat soms ook gewoon moeten leren ondergaan.
Ja.
Maar dat is ook wel iets wat we heel vaak zien, dat mensen geleerd hebben, zeg, doe niet flauw, doe voort, niet wenen. En mijn grootvader die zei ook, als je weent, krijg je er nog kletsen bij. Dat wenen of je emotioneel voelen werd afgestraft. Dus je hebt daar ergens de boodschap van gekregen. Mag niet.
Mag niet.
Kan niet. Nee. Doen we niet.
Ja.
En terug dat toelaten.
Ja.
Wel eens mogen emotioneel zijn. Wel eens een keer bijvoorbeeld een volledige avond u heel slecht voelen. En dat toelaten.
Ja.
Dan voel ik mij maar slecht. Dat is niet leuk.
Ja.
Maar alle strategieën die dat je gaat doen om dat niet te moeten voelen... Ja, die wreken zich ergens ook wel.
Ja, ja.
Want je lichaam wil eigenlijk wel dat je dat voelt. Gevoelens willen maar één ding en dat is gevoeld worden.
Ja.
Dus als je daar altijd eender welke coping skill tegenaan gaat gooien, om ze toch niet te moeten voelen, houdt dat zichzelf ook wel in stand.
Ja.
En dan heb ik soms mensen die dan heel trots komen vertellen, ik heb geen eetbuien meer gehad, maar ik heb wel voor €2000 aan juwelen online besteld.
Ja,
ja, het ziet er anders uit, maar sorry, het is meer van hetzelfde.
Ja.
Of... ah ja, lopen, ik zie dat jij loopt, ik kan dat ook eens proberen. En, oh, ik vind dat wel tof. Maar ze zitten op een duur, moeten ze elke nacht 20 kilometer gaan lopen om zich toch maar enigszins goed te kunnen voelen voor even.
Ja, ja. Nee, dat kan ook niet,
de
bedoeling zijn natuurlijk. Ja.
Dus wat we dan gaan doen, is op een gedoseerde manier in de praktijk en met wat thuisopdrachten en zo, mensen leren te voelen.
Ja.
En dat is soms gek, hè, want mensen voelen zich bijvoorbeeld slecht over het feit dat ze eetbuien hebben, over het feit dat ze dan daardoor zijn bijgekomen en dergelijke. En die komen eigenlijk naar mij met de boodschap, ik wil mij beter voelen.
Ja, maar ja.
En ik zeg, ja, maar ik ga je vooral beter laten voelen.
Ja.
Niet dat je je beter voelt, maar dat je beter aan het voelen kunt zijn. Voelen wat er te voelen valt, eigenlijk. Wat dat soms maakt, dat ze zich initieel zelfs soms slechter voelen. Ja. Omdat ze dan voor de eerste keer pas echt gaan voelen en luisteren naar wat hun lichaam hun te vertellen heeft.
Ja.
En dat is onwennig soms, hè.
Ja, ja. En dan, we gaan daar veel te snel aan voorbij, hè.
Ja, en ze krijgen daar dan soms de boodschap van bijvoorbeeld hun partner, van zeg, je gaat naar die diëtist om je beter te voelen en je voelt je precies eigenlijk alleen maar slechter.
Dat werkt niet. Ja, werkt dat wel?
Het verdovende effect van voeding valt natuurlijk weg.
Ja.
En wat er dan onder zit, dat komt dan aan het daglicht. En dat is soms pijn die daaronder zit. Dat is soms teleurstelling, dat is soms boosheid. Ja, dat is even wennen natuurlijk om dat dan te voelen, hè.
Ja.
En ja, het gebeurt dan ooit ook wel dat als mensen eindelijk dat soort dingen toelaten, dat ze dan bepaalde keuzes gaan maken.
Mm-hmm.
Dat ze misschien bijvoorbeeld van job veranderen, dat komt dan soms voor.
Ja.
Maar ook wel bij hun partner weggaan, bijvoorbeeld. Waar ze eigenlijk niet gelukkig mee waren.
Ja.
En waar dat ze nooit naar durfden kijken. Ja.
Het zet heel wat dingen in gang.
Het is een complex gegeven.
Ja.
Ja, ik denk dat ik dat wel heb kunnen duidelijk maken door alle voorbeelden en door alle verschillende dingetjes dat ik heb belicht. Van, het is niet gewoon, ik eet zodat ik mij beter kan voelen en klaar.
Mm-hmm.
Ja, soms is het dat, maar het kan ook van alles anders zijn.
Ja,
en we gaan niet zomaar even dan u leren van, ah, weet je wat, de volgende keer dat je goesting hebt voor eten, kruipt dan in bad.
Ja.
Opgelost. Afleiding. Dat is dan €75, alstublieft.
Ja.
Ja, nee.
Ja.
We moeten echt wel een beetje die puzzel gaan leggen. Ja. Wat zijn al de factoren die dat spelen?
Ja, en dat is bij iedereen anders. Dat is heel iedereen individueel anders. Die aanpak dan.
Daar is geen protocol voor.
Ja.
Afhankelijk van wat de cliënt vertelt, zoom ik op bepaalde dingen dieper in en gaan we daar een beetje naar kijken. En ik zeg altijd, weet je, dat is een beetje alsof je bij wijze van spreken samen met mij in een bos gedropt wordt. En we beginnen plattegrond van dat bos. Dus we willen nu gewoon, vooraleer dat we weten hoe dat we uit dat bos geraken, moeten we eens even eerst dat bos leren kennen en een beetje gaan ontdekken, ja, welke paden zijn er en welke paden kunnen we best vermijden omdat daar ineens een afgrond is of een gevaarlijk beest zit. En we moeten heel dat bos een beetje in kaart brengen voordat we weten hoe dat je daaruit geraakt.
Ja.
En dat is niet van de ene dag op de andere.
Nee.
Als dat zo was, was ik rijk. Ja, toch?
Ja.
Als ik mensen op één sessie kon helpen.
Ja.
Dus het is zoeken, samen. Je moet dat niet alleen doen, ik ben er voor u. Maar zo een beetje gaan verkennen welke factoren in je leven allemaal spelen en hoe dat je daar op een andere manier mee kunt omgaan.
Ja.
Maar ook wel de boodschap, het ligt niet aan u. Het ligt aan de snode marketing, jongens, met hun frankenfood.
Voor het oerbrein.
En uw oerbrein. Ja. En het is ook niet erg als je af en toe aan emo-eten doet.
Ja.
Dat is hoog.
Want er zijn ook gradaties in, heb ik begrepen.
Tuurlijk.
Dus,
dus
want mensen denken dan soms dat iets emo-eten is, maar eigenlijk is het ook gewoon... Ja. Omdat je doorheen de dag misschien te weinig hebt gegeten. Of
je hebt gewoon oprecht eens goesting erin. Iets, en dat mag ook wel eens een keer. Hè.
Ja.
En zelfs als je toch nog eens een keer, hè, want dat hoor ik dan soms ook, mensen zijn dan een hele tijd in begeleiding met mij en de eetbuien zijn bijvoorbeeld veel minder. En dan gebeurt het toch nog eens een keer. Het was echt al weken geleden en dan gebeurt het toch nog eens een keer.
Ja.
En dan zeg ik altijd, dat is kei goed nieuws.
Ja.
Hier kunnen we dat leren.
Ja, ja.
En het is gewoon heel normaal als dat af en toe nog eens gaat gebeuren.
Ja, voelen die dat dan al zo van, oh nee, ik ben hervallen?
Ja. Ik wist het, het ging gebeuren. Hè. Ik zag het aankomen. Hè. Ik wist wel dat het niet ging blijven duren, dat het zo goed ging. Maar ja, dan wordt dat soms ook een self-fulfilling prophecy,
ja,
natuurlijk. Hè.
Ja,
dus normaliseren doe ik dan in eerste plaats. Ja, ja. Van, ja, dat is heel normaal dat er af en toe nog gaat gebeuren.
Ja.
Soms gaat het gewoon ook zo snel. Soms is je spanningsniveau ook gewoon te hoog om beroep te kunnen doen op
andere
strategieën.
Tools en zo. Ja, omdat gewoon, dat is gewoon heel gemakkelijk, denk ik dan.
Ja.
He, dat eten kun je gewoon nemen.
En dus
die andere
zegt...
dingen zijn veel moeilijker om te doen. Van, oké, ik ga even mijn pijn doorvoelen.
Ja.
Wat zit er nu? Ah, ja, ik ga gewoon een koekje pakken of 2, 3, 10 voilà. En zo verder.
Klopt. En dat is goed dat je dat zegt, want dat is ook iets wat ik vaak zo wat zie bij mensen. Zo... ja, toch wel vooral bij vrouwen eigenlijk, wordt het dan vaak inderdaad eten.
Ja.
Want dat is goedkoop, dat is toegankelijk, dat is sociaal aanvaard.
En wat doen mannen dan?
Ja, daar wordt het bijvoorbeeld al eens vaker drugs of alcohol of gokken.
Ja,
of...
Zo,
Allee, pas op, dat is niet, allee, niet altijd. Hè. Die gaan ook heus wel soms aan emo eten doen. Hè.
Ja, ja.
Maar... En gezonde copingskills, zoals bijvoorbeeld gaan fietsen of zo met de kameraden of met kameraden afspreken en leuten maken. In het algemeen vinden mannen dat gemakkelijker om te doen. Is dat sociaal inderdaad ook makkelijker aanvaard dan een man dat gaat doen? Wordt dat vaak vanzelfsprekender gevonden?
Ja.
Ik zeg in het algemeen, hè, want er zijn uitzonderingen. Ja. Maar toch nog altijd, daar hebben we het vorige keer over sport ook wel wat gehad.
Ja.
Het wordt veel vanzelfsprekender gevonden dat de man een paar avonden per week dat soort dingen gewoon voor zichzelf gaat doen. En niemand, geen haan dat er naar kraait. En een mama vindt dat vaak lastiger.
Ja.
Een vrouw, een mama, vindt dat vaak moeilijker. Mm-hmm. Heeft vaak meer het gevoel, ik moet hier snel een oplossing hebben waar dat mijn omgeving minder last van heeft.
Ja, ja, ja.
Zeker vrouwen die zichzelf wegcijferen, pleasende persoonlijkheden...
Dan is dat iets voor jezelf, hè.
En
dat,
stiekem vaak dan.
Ja.
Het is ook gemakkelijk, hè, om stiekem te doen. En niemand, de kans dat iemand dat merkt, is kleiner. Ten opzichte van, als jij drinkt, valt dat daar erop, hè.
Mm-hmm.
Als jij gokt, je kunt je schulden niet altijd gemakkelijk wegsteken.
Ja.
Maar zo wat eten en zo, dat valt niet zo hard op. Omdat het ook juist vaak zo goedkoop is, hè.
Ja.
Dus dat is daarom... vaak iets wat al heel toegankelijk...
Ja, het is ook gewoon veel minder schuldig. Of ja, hoe moet je dat zeggen? Gokken en alcohol, ja, dat heeft echt wel andere repercussies. Hè? Allee, op dat vlak is...
Ja, risico's. Is
dat en risico's, ja. Op dat vlak is eten niet zo'n groot risico.
Nee.
Allee,
En er heeft maar één iemand echt last van.
Ja, dat zei je zelf.
Voilà.
Dus voilà.
En dat praten we dan gemakkelijker goed voor onszelf.
Ja.
Dus zowel gezonde coping skills als andere ongezonde coping skills die daar veel meer nadelen hebben voor de omgeving, daar merken we in het algemeen van dat vrouwen daar iets minder naar zullen grijpen. Dus het is een ingewikkelde puzzel.
Ja.
Maar het kan wel echt anders.
Ja.
Mensen kunnen wel echt leren hoe ze daar op een andere manier mee kunnen omgaan als ze, dat is misschien een belangrijk woord, als ze bereid zijn... daar dingen te gaan voelen die ze misschien liever niet hadden gevoeld.
Ja.
Dat ze misschien bepaalde dingen moeten gaan inzien.
Ja.
Die pijnlijk kunnen zijn, die lastig kunnen zijn. Die initieel misschien een gevoel van machteloosheid kunnen opleveren. Want ja, stel inderdaad dat je zegt... Ja, ik stel vast dat het moederschap me heel zwaar valt. En wat mensen dan soms toegeven... Ik had ze liever niet gehad. Ik heb spijt dat ik kinderen heb gekregen.
Ja.
Ja, daar kun je ook niet zomaar iets aan veranderen, hè?
Nee. In dat opzicht even reclame maken voor een hele mooie podcast van Johan Terijn, Tot onze grote spijt.
Mm-hmm.
Ja, heel mooi. Allemaal spijtverhalen van mensen, maar ook hoe dat je met de spijt kan omgaan.
Ja.
En daar zitten verhalen in van mensen die spijt hebben dat ze nooit ouder zijn geworden, maar anderen ook die spijt hebben dat ze wel ouder zijn geworden. Fantastisch hoe dat daar die spijtverhalen worden verteld. En hoe dat er iets mee wordt gedaan en die spijt echt een plaats krijgt. Mm-hmm. Want het heeft een functie.
Mm-hmm.
Spijt. Ja. Dat is wel heel mooi. Ja. Enfin, dus nu zijn we aan het afwijken van...
Nee. Ik vind dat niet. Ja. Want het komt inderdaad vaak neer op datgene waar jij met eten van weg probeert te blijven.
Mm-hmm. Ja.
Daar wel naar te durven kijken.
Ja.
Te leren daar met je zaklamp op te schijnen. En al wat er dan naar boven komt van emotie en lichamelijke sensatie, van daar mee te leren omgaan en dat te leren verdragen.
Ja.
En zorg te dragen voor jezelf bij het hebben van die emotie. Op een gereguleerde manier.
Ja.
Zonder dat je dat dadelijk probeert weg te duwen met eten.
Ja.
Ja.
Ja. Wat zijn zo de belangrijkste tips die je zou meegeven aan de luisteraar?
Misschien
zonder dat je er een gratis consultatie van hebt.
Zijn onze podcasts niet altijd gratis consultaties?
Ja, dat wel.
Maar dat doen we dan ook graag. Hè?
Ja. Ja.
Nee, ik denk inderdaad, zorg er enerzijds voor dat uw eetpatroon volwaardig is.
Ja.
Dat dat genoeg van de goede dingen bevat.
Mm-hmm.
Niet te veel van de ongezonde dingen, maar het hoeft ook niet nul te zijn.
Mm-hmm.
En ga bijvoorbeeld zeker niet na een eetbui de dag erna compenseren.
Ja.
Want dat is gewoon een trigger voor de volgende eetbui.
Ah ja, dus in die vaste stand dan gaan en dan terug.
Of heel streng de dag erna zijn. Ja, gisteren een eetbui gehad, ik ga niet ontbijten. Of ik ga vandaag alleen groenten en fruit eten. Nee, probeer zo normaal mogelijk te doen. Probeer echt goed in te zetten op volwaardige voeding.
Ja.
Zorg ervoor dat voeding nooit off-limits is. Maar oefen met jezelf dat op een gedoseerde, gezonde manier toe te laten.
Ja, ja.
Geniet daarvan. Voel je daar niet schuldig over. Stel jezelf gerust dat al die soort voedingsmiddelen heus ooit wel eens een keer kunnen.
Ja.
En dat jij kunt leren om die bijvoorbeeld op een doordachte manier wel af en toe toe te laten in je huis en in je leven.
Ja.
En als je inderdaad je enigszins aangesproken voelde door het stukje eten zorgt voor afleiding,
mm-hmm.
verdoving, bestraffing misschien zelfs. Alhoewel ik dat niet zo vaak zie dat mensen zich daarin herkennen, maar toch. Durf u dan eens een keer afvragen. Wat denk ik dat ik eventueel wegduw?
Ja.
Hoe pijnlijk ook. En ga daar bijvoorbeeld eens een keer over journalen.
Ja.
Als je bijvoorbeeld de neiging hebt om te willen eten, druk even op de pauzeknop. Ga niet dadelijk reageren, maar geef jezelf heel even tijd om eens even te voelen. Wat probeert mijn lijf mij te vertellen? Wat voel ik eigenlijk werkelijk?
Ja.
Wat zou een gepastere manier zijn om hiermee om te kunnen gaan dan eten? En als je inderdaad merkt dat je dat totaal niet weet waar te beginnen, dan ben je altijd welkom in de praktijk in zo'n oven of online.
Ja.
Op dit moment even een cliëntenstop, maar ik heb wel een wachtlijst, dus mensen kunnen zich daar gerust op zetten en dan op een later moment alsnog aan de slag.
Oké. En ze zijn al heel veel met deze podcast.
Ik hoop het.
Denk ik. Ja.
Ik hoop het.
Want er worden een heel aantal dingen goed uitgelegd.
Dank je wel.
Heel veel fijne handvaten toch ook wel weer, om een beetje mee verder te kunnen. En ik heb ook weer heel wat bijgeleerd.
Huh?
Ah, non de patat, ik ben vergeten
wat?
Notitiekjes te nemen voor de show notes. Dat doen we altijd ondertussen, maar
we
breien er wel iets van, hè?
Ja.
Ja?
En dan gaan we nu chips eten?
Ja, het is nog niet het apero-uur, hè, Jessica?
Ah, aperolo-klok.
Aperolo-klok. Maar een koekje kan wel. Hè? Ik ben seizoensgebonden eter, dus de speculatie. Ja.
Moet kunnen. We gaan er gewoon lekker van genieten.
Ja.
En ren u zelf niet voorbij, hè.
Ja,
allee, sorry. Je kunt niet rennen.
Ja, zeg. Oh. Ja, dag.
Doei.